Goedenavond. Vanavond en volgende week gaan we het in de Magic Mushroom hebben over de stof die ervoor een groot deel voor gezorgd heeft dat ons programma klinkt zoals het klinkt. Morgen is het immers Bicycle Day, de verjaardag van de memorabele fietstocht van Dr. Albert Hofman, die dan exact 70 jaar geleden plaatsvond. We nemen gemakshalve aan dat al onze luisteraars wel zullen weten dat deze biochemicus die werkte voor het Zwitserse bedrijf Sandoz, diegene is die als eerste de samenstelling lyserginezuur-diethylamide synthesiseerde. In het Duits is dat lysergsäure-diethylamide, wat de iets beter bekkende afkorting LSD opleverde. Omdat we in het verleden al redelijk wat aandacht aan de man en zijn product hebben besteed, hebben we ons voor de uitzending van vandaag, en die van volgende keer, in de boeken en op het internet gestort om voor u uit de doek te doen wat er allemaal gebeurde in de eerste jaren na Bicycle Day. De periode dat de stof haar weg vond van het laboratorium naar de subcultuur. Want daar wordt meestal nogal snel overheen gegaan, terwijl het volgens ons echt wel een boeiende materie is. Die acid-test, onze instrumentale opener, werd ingespeeld door een verzameling anonieme studiomuzikanten en werd in 1971 zowel uitgebracht onder de naam Jeff Cooper and the Stoned Wings als onder die van The Purple Fox. Wie er verantwoordelijk was, weet niemand meer. Zo'n 28 jaar eerder, op 16 april 1943, om 3:00 in de namiddag, nam Albert Hofman zijn werkboek en maakte er de notitie Laboratorium Intoxicatie in. Hij voelde zich duizelig en rusteloos en ging naar huis. Toen hij zich daar had neergelegd, voelde hij zich naar eigen zeggen als in een droom. Objecten in zijn kamer kregen meer relief, namen ongewone afmetingen en vormen aan en kregen levendige kleuren. Wanneer hij zijn ogen sloot, zag hij een ononderbroken stroom fantastische, kaleidoscopische en van vorm veranderende beelden. Na een tweetal uren was de ervaring afgelopen. Hofman komt tot de slotsom dat hij via de poriën van zijn huid een minuscule hoeveelheid moest hebben binnengekregen van zijn samenstelling 25, een van de vele stoffen die hij 5 jaar eerder gesynthetiseerd had uit moederkoren, wetenschappelijke naam Claviceps purpurea, een soort schimmel die goed gedijt op graangewassen. De producten die Albert Hofman had samengesteld uit het uit moederkoren gewonnen lysergine waren een onderdeel van zijn zoektocht naar een geneesmiddel om de bloedsomloop en de ademhaling te stimuleren. Hij was moederkoren beginnen te onderzoeken omwille van de vele verhalen die over deze schimmel sinds eeuwen de ronde doen. Naar het schijnt zouden de oude Grieken hem al gebruikt hebben in godsdienstige riten. Maar er was ook een duistere kant die in de verf gezet werd door middeleeuwse kronieken, met beschrijvingen van massahallucinaties, miskramen en misvormingen wanneer moederkoren per ongeluk mee in brooddeeg verwerkt werd. Omdat de gangreneuze ledematen van sommige van de slachtoffers als verbrand uitzagen, stond deze aandoening ook bekend als het vuur van Sint-Antonius. Uiteraard werd dit alles door de katholieke kerk als uitingen van bezetenheid ervaren. Voor de gelukkigen met geld of connecties betekende dit dat ze naar een klooster gebracht werden waar er verbind gebeden werd voor hun zielheil en waar ze dan ook prompt genazen omdat ze ander brood te eten kregen. De minder fortuinlijke werden zelf gebakken, als heksen op de brandstapel. De schrijver Aldous Huxley, die een zeer grote interesse vertoonde voor allerlei hallucinogene middelen, schreef in 1952 een boek over een van de grootste van dergelijke heksenverbrandingen in het Franse dorp Loudun. Regisseur Ken Russell maakte er onder de verkorte titel The Devils in 1971 een controversiële film over met Oliver Reed en Vanessa Redgrave. Terugblikkend op de voorgeschiedenis van moederkoren zagen wetenschappers natuurlijk wel mogelijkheden in de schimmel, met name voor de verloskunde en voor het reguleren van de bloedsomloop. Tegen de tijd dat Hofman aan zijn onderzoek begon, hadden ze er bij Sandoz trouwens al enkele belangwekkende geneesmiddelen uitontwikkeld. Tegenwoordig worden derivaten van moederkoren vooral gebruikt als pijnstiller bij patiënten met kanker en met clusterhoofdpijn. Het feit dat er tussen Hofmans oorspronkelijke synthetisering van substantie 25 in 1938 en zijn eerste ervaring met de werking ervan 5 jaar lagen, is te wijten aan het feit dat experimenten op dieren in eerste instantie weinig of geen resultaat leken op te leveren. Dat Hofman het flesje met daarop het nummer 25 terug van onder het stof haalde was, zo verklaarde hij zelf, omdat hij ergens in zijn achterhoofd het gevoel had dat er meer moest mee te doen zijn. Na zijn accidentele eerste ervaring met substantie 25 liet Hofman er een weekend over gaan en gaf hij op maandag 19 april een assistent de opdracht om 5 milligram LSD klaar te maken. Hij zou de stof op zichzelf uitproberen. Hij begon met een dosis van 250 microgram, een dosis waarvan hij aannam dat het de kleinst werkzame was, gebaseerd op zijn ervaring met andere alkaloïden. De bedoeling was om de dosis telkens te verhogen tot hij iets zou voelen. Dat bleek niet nodig. Tegenwoordig is men het erover eens dat de kleinste werkbare dosis ongeveer 10 keer lager ligt. Oeps. Enkele uren nadat hij de substantie had ingenomen, voelde hij dat hij problemen kreeg met spreken en vroeg hij zijn assistent om hem naar huis te begeleiden. Dat gebeurde met de fiets. Het was immers oorlog in Europa en hoewel Zwitserland daar niet echt aan meedeed, waren zowel auto's als benzine erg schaars. Gedurende de rit werd Hofmans toestand meer en meer verward. In zijn dagboek schreef hij later dat alles in zijn gezichtsveld bewoog en vervormd werd, alsof hij in een lachspiegel keek. Hij had ook het gevoel dat hij stilstond en dat hij niet van zijn plaats geraakte, ondanks het feit dat hij een behoorlijke snelheid haalde op zijn psychedelische fiets. Voor de fans van de merkwaardige substantie LSD-25 staat 19 april dan ook bekend als Bicycle Day. Hey, you know that last type of acid I was saving? Oh, I dropped it. Is een stukje tekst uit de soundtrack van Apocalypse Now, dat verweven zit in het sonnet de naald gepasseerde Hoffman's Holiday van Alice's Orb uit de LP The Psychedelic World of Jeffrey Tremaine. Toen de film Apocalypse Now hier in de zalen kwam, bracht de woordenboeken geen soelaas en werd het vertaald als: weet je nog dat zuurtje dat ik bewaard had? Ik heb het laten vallen. Wat wij grappig vonden. Eens thuis aangekomen en de fiets gestald, belde Hofman een dokter en vroeg hij zijn buurman om melk, in de hoop de symptomen wat te doen minderen. Hij beschreef later hoe hij ondanks zijn verwarde staat toch in staat bleek om helder genoeg te denken om melk uit te kiezen als algemeen hulpmiddel tegen vergiftiging. Toen de dokter hem onderzocht, zei hij dat hij geen abnormale fysische symptomen kon vinden, behalve dan extreem verwijde pupillen. Na ettelijke uren te hebben doorgebracht in de overtuiging dat hij bezeten was door de duivel, dat zijn buurvrouw een heks was en dat zijn mobilair hem bedreigde, was Hofman ervan overtuigd dat hij compleet gek geworden was. De dokter zei echter dat hij geen enkele reden zag om medicatie voor te schrijven en raadde hem aan in bed te kruipen, wat hij dan ook maar deed. Na een tijdje in bed begonnen Hofmans angsten af te nemen en voelde hij zich dankbaar en gelukkig. Hij genoot volop van de kleuren en vormen die hij met gesloten ogen voor zich zag. Hij vermeldde fantastische visioenen en een constante vloed van beelden. Hofman maakt ook melding van synesthesie, waarbij akoestische waarnemingen getransformeerd worden tot optische gewaarwordingen. Dus geluid zien en kleuren horen dus. Uiteindelijk viel hij in slaap en werd de volgende ochtend fris en monter wakker, alhoewel zijn lichaam fysisch nog vermoeid aanvoelde. Hij voelde zich verder bijzonder goed, bijna als herboren, en zijn ontbijt smaakte fantastisch. Toen hij daarna in de tuin ging wandelen, voelde hij al zijn zintuigen tintelen in een toestand van opperste sensitiviteit die de hele dag bleef duren. Een sensatie die later bekend zou komen als, worden als coming down. Na zijn verpletterende eerste trip zag Hofman in dat LSD hem niet echt zou vooruit helpen op zijn zoektocht naar een stimulans voor de bloedsomloop. Daarvoor waren de bijwerkingen net iets te spectaculair. Hij liet zijn substantie weer gedurende enkele jaren stof vergaren. Toch werd er bij Saldo verder over gediscussieerd en boden zich verschillende medewerkers aan als proefpersonen. Hoe zou je zelf zijn? Na verdere testen kwam men tot de constatering dat LSD buitengewoon krachtig was. Zo'n 5.000 tot 10.000 keer sterker dan mescaline, de enige andere stof waarvan men toen wist dat ze gelijkaardige visioenen en ervaringen opriep. Psychiater Dr. Werner Stoll testte LSD uit op normale en geesteszieke proefpersonen en schreef er in 1947 een artikel over voor publicatie in de Zwitserse archieven van de neurologie. Het was echter pas na een tweede artikel van zijn hand, 2 jaar later, dat de buitenwereld interesse liet blijken. Zo werd de theorie ontwikkeld dat LSD wel eens het antwoord zou kunnen zijn op het ontstaan van schizofrenie. Bij het innemen ervan leken de visioenen en ervaringen erg op degene die gerapporteerd werden in onderzoek bij mensen met schizofrenie. Men dacht dat het wel eens zou kunnen dat bij deze patiënten het lichaam door het ene of andere chemische onevenwicht minuscule hoeveelheden van de stof aanmaakt. Als dat waar zou zijn en men slaagde erin om een soort van antigif te ontwikkelen, dan zou dat schizofrenie meteen de wereld uithelpen. Jammer genoeg voor onze schizofrene medemens bleek deze theorie later niet te kloppen. Psychiaters waren niet de enigen die geïnteresseerd waren in Hofmans speelgoed. Onderzoekers met een andere achtergrond begonnen ook hun licht op te steken. Met projecten Artichoke en Bluebird was men bij de CIA al een tijdje bezig met experimenten naar het tot stand brengen van mentale destabilisering voor ondervragingsdoeleinden. Toen er berichten de ronde begonnen te doen over een nieuwe wonderdrug die mensen gek maken, trok dat in eerste instantie de aandacht van Sidney Gottlieb, een toen 33-jarige scheikundige die later in zijn loopbaan verscheidene gifstoffen zou aanmaken voor de CIA, met als bedoeling het uitschakelen van spionnen en Amerika niet goed geziende politici zoals Patrice Lumumba. Het persoonlijke leven en de eigenaardigheden van Gottlieb maakt hem tot een personage dat door ongeveer elke uitgever van spionageromans meteen zou geweigerd worden, omwille van te onwaarschijnlijk. Het begon al bij zijn Duits klinkende naam, niet echt populair in de jaren 40 en 50, maar daarboven had hij een klompvoet, stotterde hij zeer erg, leefde hij op een boerderij waar hij zelf vee kweekte en dronk hij alleen maar geitenmelk. Alsof dat alles nog niet erg genoeg was, was hij ook een obsessief volksdanser die zijn missies naar verre landen dikwijls aangreep om op zoek te gaan naar nieuwe passen. Dat was dus de man die de aandacht van de CIA op LSD vestigde. November 1951 was de maand waarin een externe consulent een brief schreef naar de CIA waarin hij stelde dat het werk dat hij met LSD aan het doen was van groot belang was voor de nationale veiligheid. Men stelde onmiddellijk alles in het werk om aan de stof te geraken en het duurde niet lang vooraleer er een memo werd verstuurd met een flesje vloeibare LSD erbij, aangekocht in Zwitserland, uiteraard met onaantrekbare fondsen. De steller van de memo vermeldde er in gloeiende termen bij dat de drug volledig smaak- en reukloos was en gemakkelijk kon toegevoegd worden aan eender welke drank, warm of koud. En, zo ging hij verder, een zware dosis paste gemakkelijk op een speldenkop. Dat klonk allemaal heel veelbelovend, maar uiteraard moest het goedje ook getest worden. Hiertoe werden een aantal dekmantels opgezet, organisaties die zich naar buiten toe met liefdadigheidswerk bezighielden en farmacologische research sponsorden aan universiteiten en hospitalen. Deze gaven beurzen uit om onderzoek in gebieden die door de CIA als interessant bevonden werden aan te moedigen. In ruil voor de cash werden deze instellingen verondersteld om hun onderzoeksresultaten te delen met de CIA. In de vroege jaren 50 sponsorde het hersenspoelingsproject MK-Ultra, in 1953 goedgekeurd door de toenmalige directeur Alan Foster Dulles, zo rond de 150 onderzoeken naar hallucinogene drugs, sensorische deprivatie, hypnose en subliminale perceptie. Qua LSD-onderzoek was het Addiction Research Center in Louisville, Kentucky het meest berucht. Naar buiten toe was het de bedoeling om er de patiënten te laten afkicken van hun diverse verslavingen. Maar onder leiding van de door de CIA gesponsorde Dr. Harris Isbell was dat niet altijd het hoofddoel. De deal met Dr. Isbell was vrij simpel. De CIA had proefpersonen nodig om allerlei drugs op uit te testen en het Addiction Research Center had een grote groep verslaafden met weinig te verliezen en al even weinig keuze. Vanaf de vroege jaren 50 verscheepte het agentschap grote hoeveelheden experimentele drugs naar Louisville, waar Isbell op grote schaal proefpersonen ronselde, meestal door ze buiten de experimentele drugs ook de drugs van hun keuze in te spuiten. Zo kwam men tot de wel zeer bizarre situatie dat personen die opgesloten waren wegens druggebruik nu met drugs betaald werden om andere drugs te gebruiken. Een rapport van 14 juli 1954 leest als een stukje uit Brave New World of 1984. Onze experimenten naar tolerantie van LSD-25 vorderen goed, maar de resultaten blijven me verwonderen. Dit is het meest verbazingwekkende geval van drugstolerantie dat ik ooit gezien heb. Ik heb 7 patiënten die nu de drug al gedurende 42 dagen aan het nemen zijn. Alle 7 zijn ze volledig tolerant voor de fysiologische en geestelijke effecten van de drug. We hebben geprobeerd om deze tolerantie te doorbreken met dubbele, driedubbele en vierdubbele doses. Uiteindelijk zouden de 7 patiënten gedurende 77 dagen LSD nemen, in een van de bizarste en macaberste experimenten tot dan toe. Het hoofdresultaat van de bemoeienissen van de CIA was dat LSD en andere krachtige hallucinogene stoffen zowat overal in de Verenigde Staten onderzocht werden door wetenschappers die hun resultaten vrijwel rechtstreeks doorspeelden naar Washington DC en later, na 1949, naar Langley, het nieuwe hoofdkwartier in Virginia. Toen al dat academische werk erop leek te wijzen dat LSD-gebruik geen levensbedreigende gevolgen had, begonnen de mannen van MK-Ultra met hun eigen experimenten, dikwijls op zichzelf. Dat was hoofdzakelijk uit nieuwsgierigheid als gevolg van de verhalen die ze te horen hadden gekregen over de hevigheid van de ervaring. Maar het duurde niet lang vooraleer ze begonnen te zoeken naar middelen om de drug te testen of proefpersonen die er zich niet van bewust waren dat ze het middel kregen toegediend. In een van de bureaus werd besloten dat het aan iedereen toegestaan was om op elk moment LSD in iemand anders zijn drinken te doen. En ja, er was er altijd wel eentje die compleet flipte. Eén medewerker liep gillend het gebouw uit, dwars door het drukke verkeer van Washington, en werd slechts na een volledige dag zoeken teruggevonden onder een fontein aan de andere kant van de rivier, ervan overtuigd dat elke passerende auto hem wilde opeten. In december 1954 werd er een officiële veiligheidsmemo rondgedeeld, waarin stond dat het testen van LSD in de punchbowl op het komende kerstfeesten niet zou worden aangemoedigd. Om maar te zeggen dat het CIA-personeel er echt wel voor ging. Inmiddels was ook in Engeland de geheime dienst, MI6, geïnteresseerd geraakt in de nieuwe drug. Professor Henry Beecher van de Harvard Universiteit kwam in de lente van 1952 naar Europa voor een reeks lezingen en ontmoetingen. Hij ging eerst naar Berlijn, dan naar Basel, naar Sado, om vervolgens neer te strijken in Londen, waar hij het nieuws over LSD doorgaf aan mensen van het Joint Intelligence Bureau. Die wisten eerst niet wat ze ermee aan moesten en schoven de informatie door naar professor Joel Elkies, een van de vaders van de psychofarmacologie. Die had in de winter van 1952, toen hij met de griep in bed lag, een paper gelezen over LSD en was bijna uit zijn ledikant gerold toen hij de doseringen zag. Dat moest een vergissing zijn, een stof die werkzamer was dan strychnine en cyanide en in veel kleinere dosis. Hij belde zelfs naar het blad waarin het artikel gepubliceerd was om ervan te verwittigen dat ze een drukfout gemaakt hadden. Toen hem bevestigd werd dat LSD inderdaad werkzaam was vanaf minder dan een miljoenste van een gram, haakte hij af en belde haar Sando om een batch te bestellen. Met kerstmis nam hij zijn eerste trip, niet veel later gevolgd door 15 van zijn medewerkers. Kort daarop begonnen ze op vraag van MI6 te experimenteren op vrijwilligers in het onderzoekscentrum in Portendown. Omdat de experimenten geen volledige voldoening schonken, werd er gedurende de daaropvolgende 3 jaren ook experimenten gedaan, met lage dosis, op mensen die niet wisten dat ze de drug toegediend kregen. Veel informatie is daar niet over bekend, omdat de papieren hierover nu, meer dan 60 jaar later, nog steeds niet openbaar mogen gemaakt worden. Veel resultaat is er sowieso niet uit voortgekomen, behalve dan een aantal neuroses en een psychose of wat bij de nietsvermoedende proefpersonen. Het volgende nummer dat we voor u hebben klaarliggen komt uit de eerste LP van Porcupine Tree, alias Steve Wilson, en heet Linton Samuel Dawson. De afkorting spreekt voor zichzelf. Wilson heeft zich altijd zeer geïnteresseerd voor hallucinogenen, maar zelf drinkt hij zelfs geen koffie. Een mooie illustratie van het koude oorlogsdenken in de jaren 50 speelde zich af tussen 1951 en 1953. De CIA bracht MI6 ervan op de hoogte dat ze er weet van hadden dat de Sovjet-Unie meer dan 50 miljoen doses LSD had weten vast te krijgen. En dat terwijl beide geheime diensten er alles aan gedaan hadden om hun interesse in de drug stil te houden. Sando in Zwitserland was nog steeds de enige bron voor het product en dus werd een vertegenwoordiger naar daar gestuurd om te horen hoe het zat. Die kwam terug met de melding dat Sando 10 kilogram LSD had aangemaakt. Om te voorkomen dat die massale hoeveelheid in de handen van de Sovjet-Unie zou vallen, werd door de directeur van de CIA een budget van $240.000 vrijgemaakt om heel de handel op te kopen. Op 2 december 1953 stonden er 2 opvallend onopvallende heren in kostuum bij Sando op de drempel om alle LSD van de wereld te kopen. Toen er geboden moest worden, bleek echter dat er iemand een fout gemaakt had bij het converseren van grammen naar ponden. Sando had slechts 40 gram LSD aangemaakt, waarvan er 10 aan de Verenigde Staten waren verkocht en ze er nog 10 in hun bezit hadden. Dat van die 50 miljoen doses was dus ook lulkoek. Om toekomstige paniek en blamages te vermijden, wisten de 2 CIA-agenten wel een deal te sluiten met Sando. Er zou geen LSD meer verkocht worden aan de Sovjet-Unie, de distributie van de stof zou volledig gratis worden om te vermijden dat andere firma's er uit winstbejag zelf zouden beginnen te maken, en Sando beloofde om 100 gram LSD per week aan te maken voor de Amerikanen. En daar gaan we het voor vandaag zo'n beetje bij houden, aangezien onze tijd bijna op is. Voor wie het mocht interesseren, de meeste van onze gegevens haalden we uit 2 boeken. U weet wel, een soort tablets zonder batterijen. De titels daarvan zijn Brainwash, The History of Mind Control van Dominic Stratfield uit 2006 en The Brotherhood of Eternal Love van Stuart Tendler en David May uit 1984, waarvan overigens enkele maanden geleden een nieuwe, herwerkte en aangevulde versie van verschenen is. Zeer de moeite waard voor wie vlot Engels leest en geld heeft, want het is een vrij dure uitgave. Ik denk dat ze alleen nog maar in hardback te krijgen is momenteel. En zelf hebben we het nog niet gelezen, maar Orange Sunshine, The Brotherhood of Eternal Love and Its Quest to Spread Peace, Love and Acid to the World van Nicholas Shaw lijkt ons ook wel wat